Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Over Je Mindset, waarin je wekelijks inspiratie en mooie gesprekken hoort over onder andere mindset, weerbaarheid en veerkracht in het leven. Mijn gasten hebben allemaal gemeen dat ze jou en mij hierover kunnen vertellen. Dit is je wekelijkse mindset update, dit is Over Je Mindset. Deze week in de podcast Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Derk is nu 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 883 dagen om precies te zijn. Luister naar ons mooie gesprek in een nieuwe podcast. Nou Derk, wat fijn dat je in de podcast kon komen in deze turbulente tijd in de Tweede Kamer.
Ja, nou, dat kan je wel, zeggen. En zoals je kan zien, en voor degenen die het niet kunnen zien, ik zit in de auto op dit moment. En dat is denk ik wel een goed voorbeeld hoe chaotisch mijn leven is. Ik race van afspraak naar afspraak. Ja, en soms red je het net niet om een stille ruimte te vinden. Dus ik heb mijn auto even geparkeerd en ik zit nu aan de passagierskant het gesprek met jou te voeren. Dus het geeft wel aan hoe het loopt. Niks is te plannen.
Geweldig, ja. We allebei groene achtergrond. We zijn ook gewend om flexibel te zijn in het leven. Misschien later ook leuk om even terug te komen. Maar dank voor je tijd en super om je ook in deze tijd toch te kunnen spreken.
Ja, nee, natuurlijk. En dank ook dat je me even uitnodigt. Het is voor mij ook leuk. En weet je, politiek is toch veel hapsnap, snel. Ja. En ik vind het mooi aan podcasts dat je net even iets meer kan vertellen dan wat je in de krant leest of op televisie ziet. En dat is vaak wel net de nuance die een bepaald verhaal ineens in een heel ander daglicht kan zetten. Dus ik ben altijd groot fan van podcasts. Dus dank dat je mee wil hebben.
Ja, tevens dank ook omdat ik ook zelf erg geïnteresseerd ben in het politieke gedeelte en met name wat er allemaal speelt. Vertel dan, Derk, hoe gaat het met je?
Weet je, met mij persoonlijk gaat het hartstikke goed. Ik ben inmiddels al een paar weken terug van vakantie, maar ik merk wel dat het goed was. Even met gezin weg geweest, naar Italië geweest, weer was top.
Lekker.
Weet je, met gezin gaat het goed. Een derde opkomst in november krijgen we een derde dochter erbij. Dus dat zijn ook leuke vooruitzichten. Maar ja, eerlijkheid gebied te zeggen is dat we natuurlijk wel op een hele waardeloze manier op vakantie gingen. Het kabinet was gevallen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. Ik zit daar echt met een gemengd gevoel in. Ergens valt er ook bij mij een last van mijn schouder. Mm-hmm. Alleen de manier waarop een kabinet valt. En in welke tijd. Hè? Best wel een uitdagende tijd. Natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Maar alle opgaves, of het nou gaat over de woningnood of over de stijgende rente, de polarisatie. Ja, dan is het laatste wat je erbij kan hebben is dan nog eens een keer een kabinet valt. En dan helemaal op een onderwerp waarvan ik denk dat echt een gecreëerd probleem is. Ja. Maar goed, dus ik ging vrij chagrijnig op vakantie. Maar ik ben wel uitgerust. En tegelijkertijd als ik dan de peilingen zie. Nou ja, goed, ik ben lid van het CDA. De partij gaat niet zo lekker op dit moment. Niet alleen op dit moment. Het is de afgelopen 2,5 jaar sowieso al een behoorlijk gevecht tegen de BKI. Maar tegelijkertijd ben ik altijd wel iemand, ja, hoe groter de uitdaging, hoe harder ik ga bewijzen dat het nog succes kan hebben. Dus wordt spannend richting 22 november.
Dit kan ik dan wel weer leren aan mindset, maar dat is iets te makkelijk, denk ik. Hè? Maar je zegt, ja, hoe groter de uitdaging, is dat ook wat binnen de partij heerst op dit moment? Of is het nu echt iets van jouzelf?
Nee, ik merk wel. Kijk, dat is het voordeel als je partij in zwaar weer zit. Dan zie je uiteindelijk wel wie er echt overblijft. Dus alle opportunisten, die lopen nu heel snel over naar andere partijen. Zelfs mensen die al 20 jaar lang hun carrière hebben te danken aan het CDA. Mm-hmm. Die zijn dan bijvoorbeeld net twee maanden geen bestuurder meer in een provincie bijvoorbeeld. En die stappen nu in één keer over naar een andere partij. Omdat hij in de peilingen gewoon goed doet. Ja, dan leer je wel iemand echt kennen. Ik ga daar in de openbaarheid niet zo heel veel over zeggen. Ik zeg er nu iets over.
Ja, begrijpelijk.
Maar ik denk dan heel vaak wel, denk, nou ja, goed. Nu leer je echt iemand kennen wat zijn echte inzet was. En dat is dus niet het algemeen belang. Maar dat is toch vooral ook je eigen carrière geweest. Dus ik denk dat je nu vooral de mensen leert kennen waar het echt om gaat. Die echt hard voor de partij hebben. En dat is ook wel heel, heel ontnuchterend hoor. Want dat zijn ook gewoon mensen waar ik veel mee heb samengewerkt. waarvan ik dacht dat je echt van elkaar op aan kan. En ja, dan zie je dan in zo'n tijd dat dat toch anders kan liggen. En dat is, ja, dat is heel dubbel. Dat is eigenlijk waardeloos. Maar goed, dat is wat het is.
Ja, ja het is mooi dat je verwoordt het goed en dan toch, de laatste zin is, hè, het is toch dubbel en waardeloos. En
ja.
Toch verwacht van u verwacht de volksvertegenwoordiger. Morgen begint weer een nieuwe dag.
Zo is het, ja.
Kom op.
Ja.
Ja, heb jij ook geopteerd naar het voorzitterschap? Of de...
Ja, ja, ja.
Want,
Nee,
ja.
Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Daar heb ik het ook nog nooit met niemand over gehad. Dus daar heb je een klein primeurtje. Nee, kijk, weet
Ik
je,
hou
ik
van
heb...
primeurs.
Dat dacht ik al, nee. Kijk, ik had eigenlijk, ik denk een week of 7 geleden. En dan hebben we het over de week voordat het kabinet viel. Kijk, ik heb natuurlijk al heel lang dat mensen zeggen, joh, die Boswijk moet het gaan doen. En toen had ik eigenlijk de knoop doorgehakt, ik ga het niet doen. Weet je, ik vind het vooral fijn om Kamerlid te zijn op een aantal dossiers. In mijn geval dus Defensie, Buitenlandse Zaken en Landbouw. Ik vind het mooi om op specifieke dossiers en ingewikkelde dossiers, om daar mee vast te bijten en daar voor te gaan. Kijk, en de rol als lijsttrekker is echt wel een andere rol. Hè. Je moet kijken naar je team. Je moet denken over de grote strategie. Je moet nadenken over onderhandelingen. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk veel minder bezig kan zijn met de kleine, of ja, kleine, ik bagatelliseer het misschien iets, maar de kleine portefeuilles. Hè. Dus dat je echt kan vastbijten in bepaalde onderwerpen. En ja, ik merk gewoon van mezelf, ik ben een beetje de rechtsbuiten van de partij. Ik vind het leuk om gewoon een beetje soms wat dingen te roepen die wat controversieel zijn. Dat wordt natuurlijk lastiger als je voor het grotere collectief, voor een fractie moet gaan praten. Dan moet je veel meer gaan afstemmen. Dus ik had eigenlijk een week voor de verkiezingen, voordat het val van het kabinet er was, dacht ik zelf de knoop doorgehakt, ik ga het niet doen. Ja, toen gebeurde er ineens heel veel. Toen viel ineens het kabinet. Nou ja, goed, wij was CDA 2,5 jaar of 1,5 jaar in het kabinet gezeten. Ja, veel het landsbelang boven ons partijbelang gezet. Dus gekeken, joh, wat is nou echt in het belang van... En dan bijvoorbeeld op het dossier stikstof, wat natuurlijk waar je helemaal gek van wordt als je het nieuws bekijkt.
Inderdaad.
De verleiding was heel groot om elke keer die makkelijke one-liners te kiezen en daar heel populair mee te worden. Nou, daar hebben wij voor gekozen om dat niet te doen, omdat we wisten, we hebben deze opgave gewoon te dealen, dus we moeten dit doen. Dat is pijnlijk. Nou, dat zien we ook in de peilingen. We gaan behoorlijk door het putje op dit moment. Ja, daar is het super frustrerend als er dan een andere coalitiepartij is, die dan ineens zijn eigen belang boven het landsbelang zegt. En zegt, joh, migratie, nou, was echt uit te komen. Dat blijkt ook wel uit alle reconstructies die je ziet. Hij was gewoon uit te komen. Maar die kiezen dat toch ineens als onderwerp, omdat ze zien in de peilingen is dat electoraal verstandig. Dus laat het kabinet vallen. En dan helemaal door een partij die de premier levert. Ja, weet je, dat maakte mij zo boos. Ik denk, joh, wij staan hier 1,5 jaar stront te scheppen. Tegen alle adviezen in. Laat ons niet verleiden door de makkelijke one-liners en gaan we stug door. Omdat we weten, uiteindelijk is dat de eerlijkste weg.
Waar het om gaat.
Precies,
ook.
Waar het om gaat. En dus dat zorgde voor mij dat er ineens, nadat ik dacht de knoop door heb gehad, ik ga het niet doen, dat er een vuur begon te branden. Ik denk, ja, ik lus ze rauw en nu gaan we het doen ook. Plus dat er heel veel mensen mij mailden, appten, echt wekenlang van je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen. Nou, toen heb ik het met mijn vrouw erover gehad, van ja, wat moeten we? Want het, weet je, nou, wat ik al zei, hè, we hebben twee dochters, er komt een derde opkomst in november. Nou, net in de maand dat de verkiezingen zijn, niet echt ideaal. En mijn vrouw heeft gewoon een bloedhekel aan de politiek. Die vindt het allemaal maar poppenkast en onoprecht. En nou, voor een deel heeft ze wel gelijk. Dus,
Lijkt me
nou ja, die
lastig
moet...
soms, ja.
Nou ja, weet je, en ja, het is lastig. En tegelijkertijd is het ook, het helpt mij ook wel gewoon beide benen op de grond. Hè. Ik bedoel, wij kunnen hele debatten hebben in Den Haag. Dat je helemaal, dan kom ik thuis en dan denk ik, nou, de hele wereld draait om Den Haag. En dan kom ik thuis en dan is mijn vrouw met totaal andere dingen bezig. En ik, oh wacht, hier is Nederland gewoon mee bezig. Dus dat helpt ook wel, ja, dat is ook wel gezond.
Hoi.
Maar ja, weet je, als je zo'n besluit neemt, om voor het lijsttrekkerschap te gaan, dan moet je gezin achter je staan. Anders gaat het gewoon niet werken. Dus ik heb daar wel vrij intensieve dagen met mijn vrouw doorgemaakt, in gesprekken, mensen thuis gehad om te adviseren en zo. En uiteindelijk de knoop doorgehakt, weet je, we moeten het gewoon gaan doen. Ik vind het belangrijk dat de vernieuwing in mijn partij plaatsvindt. Mensen willen mij graag. Ja, dan vind ik het laf dat ik dan mijn hand niet opsteek. Dus dat heb ik gedaan. En dat heeft een goede vriend van mij, Henry Bontebal, heeft dat ook gedaan. Die zit op dit moment bij mij in de fractie. We hebben dat ook gewoon tegen elkaar uitgesproken. Joh, als de een het wordt, prima, dan gaan we daarachter staan. Ja. Dus zo zijn we de wedstrijd ingegaan. Altijd open lijn met elkaar gehad. En nou, uiteindelijk heeft de partij voor Henry gekozen. En het grappige is, hè, ik was onderweg naar Italië toe. De dag nadat ik de brief eruit had gedaan, dat ik het wou doen. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, joh, ik heb nu gehoor gegeven aan het appel wat op mij werd gedaan. Stel dat ik het niet word, dan heb ik eigenlijk, dat is eigenlijk de ideale situatie. Ik ben niet weggelopen voor mijn verantwoording, maar de beker gaat aan mij voorbij. Nou, toen uiteindelijk na 2 weken werd door de partij voor Henry gekozen. En het grappige was, ik was echt chagrijnig. Ik dacht, verdorie. En het stomme is, en toen zei ik dat met mijn vrouw, die was mij zat. Die zegt, ja, wat zit je nou te zeiken? Ik bedoel, jij wou het niet per se worden. Nu ben je het niet en is Henry het geworden. Dat is de uitkomst die je graag wou.
Ja, er valt van beide natuurlijk wat te zeggen. Hè?
Nou ja, het grappige is dat je gaat toch 2 weken lang ga je nadenken. Oké, ik ga het worden. Ik heb allemaal ideeën. Je spreekt met mensen. Je leest boeken. En denk je, oh, dit ga ik uitwerken. Dit ga ik doen. En ja, eerlijk is eerlijk. Je hebt ook een ego. Dus ja, je wordt het niet. Denk je, ja, potverdorie, ben ik dan niet goed genoeg? Dus, 2 seconden. Nou word ik ineens gebeld. Daar ben ik weer.
Dat
Sorry,
doen we goed.
Ik
Dat,
werd even
dat doen we
tussendoor.
zo knipplakken en komt goed.
Dus uiteindelijk krijg je een beetje dat gevoel van... nou ja, je bent toch een soort gekrenkt in je ego of zo. Het klinkt een beetje gek. Dus het was voor mij ook wel echt wel een les om te gaan met... joh, je bent eerst helemaal de hemel ingeprezen. Van jij moet het doen. En je wordt het dan ineens niet. Dus dat heb ik, daar ben ik wel, ja, eerlijk gezegd, ik ben daar natuurlijk wel even chagrijnig over geweest. Maar het was vooral mijn vrouw die zei, joh, zei ik niet. Jij zei tegen mij, als jij het niet wordt, is prima. En dat was voor mij ook, dacht ik, ja, je hebt ook gelijk ook. En Henry, die deugt gewoon, echt een goede gozer. Wij vertrouwen elkaar.
Ja, mooi.
Komen uit hetzelfde kleurblad. Dus ik heb ook hem meteen gebeld, gefeliciteerd en ook 100% steun gegeven. En wat gewoon wel helpt in ja, klinkt een beetje suf, maar verwerking dat je het dan niet wordt. Is gewoon meteen omarmen dat het zo is. En ook meteen ervoor gaan lopen. En ook gewoon mee gaan denken. En,
Ja.
en ook de nieuwe lijsttrekker gewoon 100% steunen. Want als je alleen maar zielig gaat zitten doen. En zelf medelijden. Joh, dan maak je het alleen maar erg. En mensen worden jou ook zat dat je dat doet. Dus dat helpt ook niet.
Ja, het klinkt heel makkelijk, hè? Want ik hoor jou, ik hoor hele mooie kwetsbare dingen die voor een man niet altijd vanzelfsprekend zijn.
Nee.
Dat vind ik wel, daar mag ik je wel een compliment voor geven, omdat ik dat heel knap vind dat je je daarin kwetsbaar durft op te stellen. En, dan,
Ja.
en wat ik me dan wel afvraag, heb je dan, hè, want nu heb je daar kun je nu een plekje aan geven en dan moet je door. Kan je daar ook nog met jouw idee nog iets in kunnen betekenen naar Henry toe, hè, naar Bontebal?
Ja. Ja.
Is dat, kan je hem ook nog ondersteunen in dit proces daarmee?
Ja, nee, zeker. Kijk, wij zijn wel echt complementair aan elkaar. Henry is, komt uit de Randstad, even plat gezegd. Ik heb een wat meer profiel vanuit de provincie. Dus het is voor onze achterban ook belangrijk dat die twee groepen ook wel goed vertegenwoordigd zijn. Ik heb inhoud op portefeuilles waar hij dan weer geen verstand van heeft. Zoals ik dat ook weer richting zijn portefeuilles heb. Dus weet je, we hebben elkaar ook gewoon nodig. En wat ik al zei, we hebben een 100% vertrouwensband met elkaar. Dus we hebben ook tegen elkaar gezegd, dat we allebei hadden gesolliciteerd. We hebben ook met elkaar gebeld toen we allebei het gesprek hadden gehad. Van, hoe ging het bij jou, hoe ging het bij mij, enzovoort.
Ja, open en eerlijk.
Nou ja, weet je, dan werkt het. Kijk, stel, we zouden elkaar niet kennen. Of we zouden een hekel aan elkaar hebben. Ja, heel eerlijk, dan werkt dat natuurlijk niet. Maar wij zijn al vanaf het begin, en we zijn redelijk gelijktijdig ook in de Tweede Kamer gekomen, ook allebei dat we dachten van, waar zijn wij nou weer beland? Dus we hebben ook veel dezelfde indrukken en bizarre situaties meegemaakt. Ja, dat zorgt ook wel dat je een soort band krijgt waar eigenlijk niemand echt tussen komt. Dus dat helpt wel enorm, ja.
Nou, wel wat mooi en mooie voorbeelden die je ook geeft. Want wat haal je dan nu uit voor jezelf uit deze situatie?
Nou, vooral het lesje omgaan met tegenslagen. Dus hè, dat je hè, er gebeurt zoiets. Je denkt, ik word het en je wordt het niet. Je hield er ergens 1%, daar hield ik er rekening mee. Maar ik dacht, nou, ik heb een goed gesprek gehad, goed brief, ik heb een goed profiel, ik heb veel mensen die willen dat ik het wil doen. En dat je dan de verleiding weerstaat om in de zelfmedelijden modus te gaan van ja, hoe kan dit nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat je dan toch heel snel, en mede dankzij mensen om me heen, de knop omzet en zegt, joh, hup, omarm die tegenslag en maak er iets positiefs van. En dat ik gewoon zie dat dat werkt. Hè? Dus dat het door optimistisch te zijn en vooral te kijken, joh, wat heb ik hier weer van geleerd? Dat je er in ieder geval geen spijt van hebt gehad, dat je je nek hebt uitgestoken en dat ik me ook 100% achter de nieuwe lijsttrekker kan scharen. En het is ook gewoon een lesje nederigheid voor je ego. Hè? Niet het hele universum draait om jou. Hè? Er zijn ook andere mensen die ook goede capaciteiten hebben en die misschien wel beter zijn. En dat is niet erg. We zijn allemaal anders. Dus ik denk, en zeker in Den Haag, waar de ego's natuurlijk allemaal zo groot zijn als Antarctica.
Ja, dat is dat zo? Is. Ik heb niet altijd het idee. Ja, de ego's wel, maar niet bij iedereen heb ik dat idee. Het is niet zo. Kijk, ik zit er niet middenin. Ik heb er een tijdje rondgelopen met destijds Team Wilders bij de DKDB.
Ja, ja. Oh, echt waar? Oh,
ja,
oh,
ik heb van 2004 tot 2009, bijna 2010, heb ik bij de DKDB gewerkt.
Ja,
in
ja.
In het Haagse. En destijds nog met Heersje Ali was ik begonnen.
Ja? Oh joh, interessant. Oh, dan zie je het hele wereldje aan de andere kant.
Ja. 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 Ja, wij zaten wel eens gewoon binnen. En hoorde je wel eens wat dingen en dacht ik, oh... Ik heb destijds bij de onderhandeling waar de Fontes, de Fortisbank in België gezeten.
Ja, oh
met,
joh.
Met Balken en Oud-Bos.
Ja, oh wat lachen joh.
Ja.
Nou ja, kijk, Balken en dat spreek ik nog geregeld.
Oh leuk, ja. Dat is altijd sleutels kwijt.
Dat zijn van die mooie anekdotes. Nee, en dan zie je dus van dichtbij dat het ook gewoon mensen zijn.
Tuurlijk.
Dus het zijn allemaal gewoon mensen van vlees en bloed. En ze stinken ook op de wc en eten ook gewoon brood. Dus dat is wel mooi. Maar kijk, je moet wel een bepaalde ego hebben. Wil je de politiek overeind blijven staan? Dat is wel...
Dat maar bedoel is je dan gewoon... het ego dat je zeg maar ervoor staat? En dat je ook op de meest positieve, meest beste intentie...
Ja, dat. Maar het lijntje tussen zo'n ego en de zwarte kant. Hè, dus waar kan ik iemand anders een pootje haken, zodat ik er zelf beter uitkom. Dat lijntje is natuurlijk heel dun. Bij iedereen. Hè. Ik bedoel, ook ik heb wel eens dingen gedaan dat ik denk van, ja, dit was, had ik anders moeten doen. Ik denk zelf dat ik dat tot het minimum beperk, maar dat moeten andere mensen beoordelen. Maar ik zie gewoon ook mensen die leven op, ik moet vooral op de ander gaan staan, want dan word ik zelf groter.
Ja.
En het vervelende is dat dat ook vaak nog best lucratief is als je naar de peilingen kijkt.
Ja, dus ook de YouTube-filmpjes doen het goed, hè, op bepaalde punten. Dat je zeg maar knippen zeg maar, en plakken het stuk eruit. Ik kijk best wel veel debat.
Ja.
Omdat ik het sowieso interessant vind om de communicatie te zien. En dan zit ik echt af en toe van, oeh, dit is gewoon maar... persoonlijke... aanval.
Dat is kijk, het is goed als je debatten kijkt. Er zijn niet heel veel mensen die dat doen. Mensen halen dat vaak uit de stukjes die ze voorgeschoteld krijgen.
Mm-hmm.
Maar dan maakt het nogal uit waar dat stukje geknipt wordt. Want je kan soms hetzelfde zeggen. En als je dat hoort in een totaal debat, denk je, ja, ben ik het mee eens. Maar als je alleen dat stukje hoort, helemaal compleet uit zijn context, dan denk je, wat een mafkees.
Ja.
En helaas, dat laatste gebeurt gewoon veel. En helemaal negatieve debatten of iemand afvakkelen, dat scoort gewoon beter. Hè? Als jij een debat deelt, een inbreng, dat jij misschien met je opponent tot iets komt, hè, de echte verbinding zoekt, dat doet het nou eenmaal slechter dan dat ik een filmpje online duw waarbij ik zeg, joh, ik ben die lekker aan het slopen.
Mm-hmm.
Dat is ook een beetje in ons mens. Ik bedoel, heel eerlijk, als ik gewoon zaterdagavond op de bank zit en ik kan een heel bizar filmpje aanklikken waarvan ik denk, ja, ik denk niet dat het waar is, maar ik ga toch kijken, dan is die verleiding groter dan dat ik een heel inhoudelijk verhaal mag gaan bekijken waar ik denk van, oh, wat mooi dat ze eruit zijn gekomen.
Ja, oké. Vanaf corona tot nu en Hawaii, branden, alles wordt nu echt, zeg maar... heel groot uitgemeten. En als je nu, als je algoritme een beetje werkt, dan krijg je al die filmpjes ook nog eens sneller naar je toe.
Klopt,
hè?
Klopt.
Als je die
klopt.
paar keer opent, dan zegt YouTube, oh ja, hij vindt het interessant om, om te weten hoe het is in Oekraïne met Rusland. Ik zeg maar wat. Of,
Ja, nee, maar dat is, weet je, het is inderdaad waar dat sinds corona is echt wel wat veranderd in onze samenleving. Er echt dingen echt beschadigd. Daar hebben we ook als politiek hebben we daar ook echt een verantwoording in. En dan helpt het inderdaad niet met de hele social media en de algoritmes, hoe die werken. Dat is best ondermijnend voor wat we op dit moment zien. Ik bedoel, dat uitzicht gewoon in de polarisatie die je ook op straat ziet. En dat vind ik vrij zorgwekkend. En tegelijkertijd denk ik, joh, we kunnen dit ook wel weer overwinnen. Hè? We kunnen ook alweer die polarisatie dichten. Ik bedoel, dat is ons eerder gelukt. Dat is wel een interessant boek wat ik pas geleden heb gelezen. Dat heet The Upswing. En de Upswing, dat is echt een goed boek. Die schrijver die beschrijft dan, die begint zijn boek met, joh, we leven in een tijd van polarisatie, bevolkingsgroepen die elkaar niet meer tegenkomen, groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Nou, je hele analyse en dan denk je, ja, dat is inderdaad de samenleving zoals we hem nu zien. En dan eindigt hij zegt, dit is de samenleving van in Amerika in 1890.
Oh, dus je leest eigenlijk, mooi.
En
ja,
dan
daar
zegt hij,
geloof ik wel in.
Dus dit was, in 1890 had je dit ook. Opkomst van anarchisten, communisme, socialisme. En uiteindelijk, hij zegt, het is gelukt in een tijd vanaf de jaren 1900 tot, nou, laten we zeggen, pak een beet 1960. Hij zegt, is het gelukt dat er mensen waren, en politici, maar ook mensen buiten politiek, die niet voor het eigen belang gingen, maar voor het grotere belang. Dus niet gingen kijken, wat zit er per se in voor mij? Nee, wat is er misschien goed voor mijn buurman? En wat moet ik daar misschien voor inleveren? En nou ja, mijn grote held is de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Die leefde in begin 1900. Het is wel grappig, die haalt hij ook in zijn boek aan. Als eigenlijk een van de eerste die daarmee begon. En hij zegt, ja, de laatste eigenlijk die tendens van individualisering had kunnen stoppen, dat was eigenlijk Bobby Kennedy, de broer van John F. Kennedy.
Ja.
Die toen ook in 1968 is vermoord. Hij zegt, dat was eigenlijk de enige die nog toen in de hele rassenrellen en de polarisatie in die tijd, die eigenlijk toen nog als blanke of witte man nog bereik had met de zwarte gemeenschap. Hij was de enige die nog wat geaccepteerd. En hij kon die kloof toen nog dichten. Alleen hij is uiteindelijk ook natuurlijk, of natuurlijk, hij is toen helaas vermoord.
Ja.
En ja, vanaf dat moment kreeg je toch het doorgeschoten liberalisme, waar we allemaal vooral naar onszelf kijken. Hè? En natuurlijk, dat heeft ons veel gebracht. Hè? De economie heeft nog nooit zo hard gegroeid. Maar ja, de economie groeit niet meer voor iedereen. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar, ik was bijvoorbeeld net op het MBO, waar ik zelf 15 jaar of 20 jaar geleden heb gezeten. De economie heeft de afgelopen 30 jaar is ons bruto binnenlands product verdubbeld. Maar de mensen met een middelbare opleiding, die zijn er financieel op achteruit gegaan.
Ja.
Dus dan gaat er iets fout.
Ja, dan, gaat dus, dan kun je vaststellen dat er iets minder goed gaat, inderdaad. Dat
het, exact. En dat uitzicht. Dus de mensen krijgen niet meer dezelfde kansen, voelen zich niet meer gehoord door de politiek. Vluchten vervolgens naar de mensen die met makkelijke one-liners komen, zijn er gevoelig voor, wat heel begrijpelijk is. Ik bedoel, dat is iedereen. En dan krijg je de polarisatie die we hebben. En dat versterkt alleen maar. Hè. Hoe harder je wil je aandacht krijgen, moet je hard schreeuwen.
En dit is ook wat er zich heeft herhaald ook weer. Hè? Je hebt net over toevallig twee boeken. Ik heb ze ook even opgeschreven. Ik zal ze ook vermelden. Het is ook heel interessant te zien dat bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog, hoe dat daarna ging. Dat mensen uit de oorlog terugkwamen.
Ja.
Dat daar hele succesvolle ondernemers uit zijn gekomen. Maar
ja,
die ook een enorme invloed hadden op politieke zaken. Omdat ze rijk werden of
ja. Ja.
Die bepaalde dingen doordrukten.
Ja, nou dat vind ik inderdaad. Want hij beschrijft in zijn boek ook de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hè, dus dat een hele generatie jonge mannen en een enkele jonge vrouw naar Europa toe ging. Ze kwamen natuurlijk uit een grote depressie in de Verenigde Staten. En zij gingen een ander continent, waar ze eigenlijk niet zoveel mee te maken hadden, gingen zij bevrijden. Nou, dan heb je natuurlijk al een bepaalde mindset. Ja. Die we op dit moment heel erg missen. Hè? Dat je gewoon je eigen leven in de waagschaal legt voor een conflict ver weg. En die mensen die kwamen vervolgens terug naar in de Verenigde Staten. En die hebben eigenlijk met diezelfde mindset. Dus niet alleen kijken, joh, wat zit erin voor mij. Maar ook kijken, wat is er voor het grotere goed van belang. Dat is eigenlijk, ja, we noemen het de greatest generation. Nou, zo'n generatie zou je eigenlijk weer moeten hebben. Hè? En kijk, ik denk bij iedereen die bij de krijgsmacht werkt. Dat hij dat in zekere zin al bij zich heeft. Ik bedoel, je kan, als je gewoon naar de arbeidsmarkt kijkt. Ja, je kan gewoon overal meer verdienen als bij de krijgsmacht. Maar je gaat toch bij de krijgsmacht, omdat je nou, natuurlijk een bepaalde passie hebt. Ja. Maar je hebt ook het gevoel, ik wil iets doen voor een groter verhaal. Hè? Niet alleen voor mijn eigen dingetje. En ik denk, ja, die mentaliteit, al zouden we die veel meer in de samenleving hebben. Joh, dan zijn heel veel problemen opgelost.
Die is er wel. Ik werk zelf natuurlijk. Ik werk momenteel weer deels voor Defensie, dan inhuren.
Ja.
Leidt schoolbataljons mee op, hè, de AMO.
Ja, ook belangrijk.
Ja, zeker. En daar kom je dus jongeren tegen die nog helemaal aan het beginstadium staan, waar ik ooit zelf ook stond in 1995.
Ja.
En ik weet nog dat ik nooit heb nagedacht van waarom doe ik dit eigenlijk nou? Omdat ik denk dat het goed is of.
Ja.
We hebben drie missies, Afghanistan,
collega's
verloren. En dan, waarom? Ja, omdat ik dacht dat het goed was.
Ja.
Maar hoe kijk je nu momenteel aan? Ik weet dat je ook erg betrokken bent bij Oekraïne.
Ja, ja.
Hoe kijk je momenteel nou tegen die polarisatie aan? Als ik het zo mag noemen. Omdat ik vind dat er een kloof tussen zit tussen waar we mee bezig zijn momenteel.
Ja.
En wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. Ik mis een soort van...
Ja.
Draagkracht.
Ja. Dat is een grote vraag die je me nu stelt. Bedoel je dan bijvoorbeeld de mensen? We sturen natuurlijk wapens naar Oekraïne toe. En dan de mensen die zeggen: joh, het is niet onze oorlog. Bedoel je dat?
Ja, ik vind dat daar best wel een.
Ik vind die ingewikkeld. Nou, ik vind die wel ingewikkeld. Kijk, laat ik allereerst zeggen, het is heel makkelijk om mensen meteen weg te zetten van die zijn dom, die begrijpen het niet. Dat heb ik op stikstof ook gezien. Iedereen wordt maar weggezet als wappie of wat dan ook. Ik denk dat helpt niet. Je moet altijd kijken, waarom vinden die mensen dat? En dat komt onder andere, hè, waarom zijn mensen tegen de oorlog in Oekraïne? Omdat ze bijvoorbeeld zien dat... De arbeidsmarkt en de samenleving hun niet heeft gebracht wat hun werd gehoopt. Ik sla hem heel plat. Mensen hebben bepaalde carrièrekansen niet gekregen of die hebben een bepaald salaris. Die zien dat hun salaris niet wordt geïndexeerd, maar die zien vervolgens dat al het andere wel wordt geïndexeerd. Energieprijzen, boodschappen worden duurder. En dan is er een oorlog in het oosten van Europa aan de hand. En dan gaan we daar 2 miljard aan spullen heen sturen. En dan denken die mensen, ja, lekker is dat. Voor mij is er nooit iets. En dan gaan we naar een land duizenden kilometers verderop. Daar gaat even met gemak 2 miljard heen. Dus ik snap die emotie. En tegelijkertijd moeten wij als politici mensen meenemen in de complexiteit waar we mee te maken hebben. Namelijk dat die energierekening stijgt. Ja. Komt door een conflict in Oekraïne. Dus het is ook ons eigen belang om mensen in Oekraïne te helpen. Los van het morele belang dat, hè, zoals de Amerikanen ons hebben bevrijd van de nazi in de Tweede Wereldoorlog. Wij nu zien dat een vrij land zoals Oekraïne, en natuurlijk, het is een van de corruptste landen. Het is een land dat nog een hele lange weg te gaan heeft. Hoeven we ook niet schimmig over te doen, dat is gewoon zo.
Ja.
Maar het is wel een land wat een vrij land wil zijn, een democratie wil zijn. En wat wordt binnengevallen door een land wat dat gewoon niet wil, wat dat minder is. Rusland of eigenlijk gewoon niet op dit moment. En
wat er allemaal nog meer omheen gebeurt. En eigenlijk dat je denkt van, hoe kunnen we dit dan stoppen?
Nou ja, kijk, het is gewoon zo dat we op dit moment zoveel... Uitdagingen hebben. Of het gaat over een oorlog in Oekraïne. Of het gaat over een pandemie waar we eigenlijk... Ja, we waren er nog niet uit. Of het andere begon al.
Ja.
Of het gaat over het niet kunnen vinden van een woning. Het gaat over de... Het is gewoon eigenlijk te veel voor ons als mens. En vroeger...
Gelukkig, hè? Dat zijn we mens.
Ja, nou ja, weet je wat het is? Het is niet zo dat er nu heel veel meer gebeurt als bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Maar het voordeel is, in de middeleeuwen had je geen idee wat er in Oost-Europa gebeurde. Want dan had je alleen maar je eigen omgeving om je zorgen over te maken. En de rest zal je gestolen worden. En nu krijg je natuurlijk alles mee in een druk en snelheid die wij eigenlijk niet kunnen handelen.
Ja, wat ik ook interessant vind, jij bent ook, ben jij nou ook reservist? Ja. Kijk, ik weet nog, ik had vorige week zat ik met Edwin de Wolf, die heeft zijn been verloren in Bosnië. En daar wil ik toch even nog kort even aan refereren. Heeft net ook een triathlon gedaan met één been. En nou, dat is allemaal aangepast. En heeft aan de Invictus Game meegedaan. En,
ja, respect.
Ja, zeker. En dan, jij en ik voelen dan nu hetzelfde. Hè? Want ik zie het ook aan je. Wij hebben gewoon van, ja, dat is... Maar dan, ik had laatst dan even bij de padelvereniging. Dan denken mensen, ja Ivo, voor mij is dat allemaal zo ver van mijn bedshow.
Ja.
Ik zei alleen maar snap je wat sommige mensen dus hun leven letterlijk willen geven om in het oosten van Europa nu op dit moment te zijn? Of als morgen Afghanistan weer begint, dan staan gewoon weer de mariniers en de luchtmobielen staan als eerste klaar.
Eens.
Die gaan gewoon.
Ja.
En dan gaat het hier allemaal door. En
wij zijn gewoon een heel decadent volkje. Dat is het gewoon.
Mijn god.
Wij weten niet meer... Kijk, wij gaan al uit ons stekker als we even geen wifi hebben. Wij kunnen niet met tegenslagen omgaan. En ik vond dat wel... Hè, dat, even aan te haken op jouw AMO... super waardevol wat jij doet. Want ik heb zoveel geleerd van mijn AMO. Namelijk, ik weet nog dat ik aankwam daar... en dan kom je natuurlijk gewoon in Burger... en je hebt natuurlijk van het KPU... onmogelijk veel spullen meegekregen... die je natuurlijk allemaal mee moet nemen... ook al gebruik je maar een kwart... en ik weet nog wel dat ik toen die slaapzaal in Schaarsberg binnenkwam. Nou, je kent ze wel, er zijn al die stapelbedjes. En wat ik kwam daar binnen en het eerste wat ik deed, was het beste bed uitzoeken. Ja. En er was een bed in de hoek, zodat ik als ik op mijn zijde lag, dat ik in ieder geval niet iemand in zijn gezicht hoefde aan te kijken.
Deed ik trouwens dat ook altijd. Zo... Ja.
Ja. Ja, maar zo ging ik die slaapzaal in.
Nou, misschien goed om te weten voor de luisteraars. Ik ben even mijn auto uitgevlucht, want we hadden een oververhit gesprek, want die trok mijn iPhone niet meer.
Het was echt, ik voelde het hier de warmte.
Nee, waar hadden we het ook weer over? Over
we waren op de AMO, ja.
Ja, ik kwam daar dus binnen bij Schaarsbergen met allemaal spullen die je van KPU krijgt. Hè. Dus weet ik veel hoeveel rugzakken ik mee moest. En het eerste wat ik daar deed, was dus echt het beste bed uitzoeken.
Ja.
En dat geeft denk ik wel een beetje aan dat je vooral heel egocentrisch bent. Je komt daar binnen, je komt er alleen voor jezelf. Ik moet een goed bed hebben, punt. Dat was zondagavond. En de grootste les die ik toen heb geleerd, is dat ik toen vrijdag gingen we weg. Maar voordat we weg moesten, moesten we op appel. Dus ik liep weer die slaapzaal uit. En het eerste wat ik deed was bij mijn buurman kijken. Heb je al je borstzakjes dicht en de zakjes van je broek en je zit je rugzak terecht. En dat was voor mij best confronterend. Ik dacht, oké, ik kwam hier binnen 5-6 dagen geleden als een individu. Ik moet het beste bed hebben en ik ga naar buiten en ik ben iemands fetus aan het strikken. En dat was mijn grootste les die ik heb geleerd bij de AMO. En ik denk dat heel veel mensen zo'n les kunnen krijgen. Mm-hmm. Omdat dat is eigenlijk voor mij de kern van de krijgsmacht. Dat je er niet bent voor jezelf, maar voor het geheel. Ja. En ik denk dat die mentaliteit, als we die in de samenleving iets meer terug kunnen krijgen, joh, dan kunnen we alles aan.
Ja, dat is ook de reden dat ik dit werk weer wil gaan doen. Om toch ook. Ik heb gewoon een passie voor trainen, opleiden, et cetera. Al jaren, mensen weten dat. Een boek geschreven op dat vlak. Ik heb ook veel mogen laten, maar iets teruggeven voor de maatschappij op die vlakken. We mogen er ook ons brood mee verdienen.
Ja.
Dat we voor elkaar staan, dat is gewoon denk ik een heel groot goed.
Ja, nou wel goed dat je het doet hoor, want ik ben natuurlijk woordvoerder Defensie.
Ja.
Ja, weet je, het grootste probleem, kijk, voorheen hadden we het geldprobleem. Nou, dat lijkt geregeld te zijn. Tenminste, op de lange termijn moeten we nog wettelijk vastleggen. Daar ben ik groot voorstander van. Dat is nog geen gelopen race.
Ja.
Maar op dit moment het meest urgente probleem is gewoon personeel. Ja. Hou voldoende mensen binnen, maar zorg ook dat er voldoende nieuwe mensen komen. En wat vaak de beperkende factor is, ja, is gewoon het kader. De mensen die uiteindelijk die jongens en meisjes weer klaarstomen tot mannen en vrouwen.
Ja.
Ja, die zijn er gewoon te beperkt. Dus het is top dat je dit gaat doen. Want ja, dat is gewoon heel, heel hard nodig. En ja, het lijkt mij ook heel mooi werk. Heel dankbaar werk in ieder geval.
Ja, het is een andere samenstelling als contractor. Ik hoor, je wordt ingehuurd. We doen dat met Triangular Group.
Ja? Oh ja.
Academy. TGA. Hele mooie, expansieve groei heeft hij doorgemaakt.
Ja.
En daar kunnen we natuurlijk allemaal iets van zeggen. En toch gaan we daar onszelf ook committen aan het leger weer. Of aan de politieopleidingen, ja. Ambulanceopleidingen. Om de kennis die we hebben vergaard in al die jaren, dat we die toch behouden.
Ja, nee, ik weet dat er wat spanning is. Hè, altijd van, moet je daar externe gaan vragen om met name bij Defensie om opleidingen te doen? Ik snap dat ongemak en tegelijkertijd is het onvermijdelijk. Ik ken mensen die bij bijvoorbeeld de mariniersopleiding draaien. Die zeggen gewoon, jongens, we hebben gewoon te weinig kader. Dus als wij nu alles belasten op de huidige sergeant-majoors die wij in dienst hebben, dan helpen we die allemaal overspannen, is het probleem nog groter.
Ja,
dus wij hebben externe hulp gewoon hierbij nodig. En dus ik zie vooral juist een grote rol voor organisaties als deze om ons allemaal weer te helpen om de krijgsmacht weer in de benen te krijgen. Want het is echt alle hens aan dek op dit moment.
Ja, en dus, we doen er ook nog eens goed mee dat we inderdaad, ik spreek dan nu de kaderleden en er zitten seniors tussen. Officieel ben ik ook een senior. Ik zei ook meteen, maar wacht even, ik wil ook graag van jou leren. Hè? Het is niet dat
ja,
ik...
Ja.
Dus ik hoor wederhoor dat je ook samen die klus gaat doen.
Ja.
Kijk, een gênant detail is voor mij dat ik 20 minuten van de kazerne af zit hier. En dat ik eigenlijk altijd met één voet altijd nog contact heb gehouden.
Ja.
Dus binnen het werkveld, gek genoeg heb ik langer gewerkt bij de politie uiteindelijk dan bij Defensie. Maar toch heeft dat groene, ja, dat is toch een heel speciale band geweest. Nou, ja. Mijn uitzending naar Afghanistan natuurlijk ook. Maar ook daarna. Ik heb best wel wat collega's verloren en daar ben ik best wel van geschrokken ook.
Ja.
Recent ook iemand die... ik stond op Veteranendag met mijn boek en toen kwam er een vrouw aan en die zei, ik heb vragen. En ik dacht, ja oké, wil je vragen mij stellen? Of nee, ik wil vragen hebben omdat mijn man zelfmoord heeft verpleegd.
Oh.
Ja, dan, ja, dat komt wel binnen natuurlijk.
Ja, ja. En joh, dat... maar weet je, ik voel al een hele grote verbondenheid met de krijgsmacht, maar mijn ervaring binnen de krijgsmacht als reservist is dit. Dus ik kan me voorstellen dat helemaal met uitzendingen en helemaal als je collega's verliest, ja. Ja, weet je, dat is een band voor het leven.
Ja.
Dus ik heb dat echt met mijn minimale contacten en ervaring al. Dus ik kan me voorstellen dat jij dat helemaal hebt. Dat lijkt me
ja,
ook...
Ja, natuurlijk. Kijk, soms is het makkelijk zeggen. Ik weet nog dat ik, hoe ik bij de DKDB kwam, is dat ik ooit op zo'n wacht stond bij het binnenterrein in Koninklijke Huis. Dat wij zeg maar zo'n wacht moesten draaien. Dat er een belangrijk iemand kwam, volgens mij een president. En stonden daar allemaal met die hele koolbakken op ons hoofd, stonden we op de binnenplaats in Huis ten Bosch. En stonden ook allemaal gasten in pakken. Ik denk, wat zijn het voor gasten? Hè? Heel spannend. Zo begint natuurlijk ook een idee in je hoofd.
Ja.
Een paar jaar later zit ik zelf achter dat gordijntje te kijken van, kijk die gasten daar staan.
Ja.
Dat heb ik zelf ook gedaan.
Ja.
En dat verhaal zeg maar vertelt aan elkaar. En dan kan ik dus nu weer in een AMO weer vertellen. Ik zou nu liever zeggen, doe dit 4, 5, 6 jaar en ga dan een goede opleiding tussendoor doen. En stroom zo door. Of naar onderofficier of officier. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus dat is ook wel die stukje die mindset die we hebben, zeg maar, met Defensie natuurlijk. Hoe kijk je naar de toekomst voor jezelf?
Nou ja, kijk, dat is wat ik wel heb geleerd. En heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. En mijn toekomstbeeld was altijd een jaar verder of zo. En dan liep het toch altijd weer anders dan ik je in je hoofd had.
Ja.
En in de politiek is het gewoon bijna met de dag. Dus mijn focus nu zit vooral op 22 november. Dan zijn de verkiezingen. Ja, peilingen zijn nog niet zo lekker. Dus het kan zomaar zijn dat ik 23 november werkloos ben. Maar ik weet van mezelf dat ik niet zo heel lang werkloos ben. Ik denk dat ik heb nog 100.000 ideeën in mijn hoofd wat ik allemaal nog zou willen doen. Kijk, ik hoop van harte dat ik nog wel door mag. Maar dat is uiteindelijk gewoon aan de kiezer. En zo niet, ja, dan gaan we iets anders doen. Dus het is in zekere zin nog ongewis hoe het gaat lopen.
Ja, wel, lijkt me wel spannend natuurlijk. Dat je als ik zo inschat, wil jij volgens mij nog wel door in de Tweede Kamer?
Nee joh, ik voor mijn gevoel ik ben ook echt net begonnen. Ik zit er nu 2,5 jaar.
2,5 jaar, hè?
En ik ben bezig met, ik heb een initiatiefwetsvoorstel ingediend, onder andere om die 2% NAVO-norm wettelijk vast te leggen. Ja, dat we niet meer daaronder kunnen gaan, dat het echt de bodem wordt. Ja, weet je, die wil ik op zijn minst gewoon nog doorheen fietsen. Want dan laat je wel echt iets blij. Natuurlijk zijn er nog zat kleinere dingen die ik heb geregeld. Dat ik denk, nou, daar kan ik wel trots op terugkijken. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als ik zoiets kan neerzetten, ja, dan kan ik wel zien dat ik echt dat het zin heeft gehad. Dus nee, mijn werk is voor mijn gevoel echt nog niet af. Ik ben echt net begonnen. Maar ja, goed, weet je, het is uiteindelijk toch een beetje aan wat de kiezer wil. Die is het, gelukkig heeft hij het laatste woord. Maar dat maakt het wel spannend, ja. Dat is simpel zat, ja.
Ja.
Maar goed, de campagne moet nog beginnen. Het kan alle kanten nog op. En de peilingen zijn ook maar peilingen.
Maar je ziet er wel ontspannen uit, Dirk. Dus je zit er niet...
Oh, jawel. Nee, maar weet je, het is... Ik weet niet dat iedereen in de politiek er zo ontspannen in zou zitten, hoor. Maar het is bij mij ook wel zo... Ik zie politiek als een middel en niet als een doel. Kijk, als jouw leven draait om, ik moet kosten wat het kost, Tweede Kamerlid zijn, ja, dan is het wel een spannende tijd. Ik zie het meer zoiets van, joh, ik wil met die rol bepaalde dingen voor elkaar krijgen. Ja. Maar kan het niet via de Tweede Kamer, ja, dan ga ik het wel via een andere route proberen. Ja. Dus het is voor mij, ik zit er in die zin wat ontspannender in. Ja. Nou begint hier iemand te hengsten, ik weet niet of je dat hoort.
Nee, ik hoor het niet.
Oh, top.
Deze podcast heeft nu gewoon al last van geluiden die er gewoon precies bij horen, denk ik. Dus ook een beetje
chaos.
Ja, je zei het, hè? Is dat chaos, bedoel je dan dat je niet opgeruimd bent of dat de dingen door elkaar lopen? Hoe is dat
Nee. Ik denk dat je kan in een prima en een chaotische omgeving. Hier, oh, echt? Oh ja, ik zit hier in het zonnetje. Je gelooft het niet, maar dan is Nederland toch alweer groot. Nee, maar je kan prima functioneren in een chaotische organisatie of omgeving of wereld. Zolang je zelf maar gewoon in je hoofd alles op orde hebt. En ja, hoe doe je dat? Dat is denk ik ten eerste gewoon goed slapen. Veel sporten. En ook niet je hele levenslot op één ding af laten hangen. Maar gewoon soms accepteren dat dingen niet gaan. En dat je dan gelukkig nog wel 4, 5 andere doelen in je leven. Denk je, nou, dan ga ik nu dat doen. Ja. Dus dat je ook wel eens een beetje wat andere plannen achter de hand hebt. En joh, ik word eerder soms gek van mezelf dat ik nog zoveel dingen wil doen. Dat ik denk, joh, ik wou dat ik soms wat saaier was.
Maar jij sport ook, hè? Ben je een fanatieke sporter?
Ik denk, gezien jouw luisteraars, dat ik gewoon een luie donder ben. maar voor de gemiddelde Nederlander ben ik wel vrij actief inderdaad. Nee, ik vind de sporten heel erg belangrijk. Gewoon omdat ik, toen ik 15 was, zat ik op Taijutsu. Dat deed ik vrij intensief. Daar ben ik toen mee gestopt.
Wat is dat precies?
Ja, dat is een soort mix tussen taekwondo en jiu-jitsu in.
Oh,
En ja, het was superleuk. Alleen ik ben er toen mee gestopt en op dezelfde tijd heb ik een brommetje gekocht. En binnen een half jaar tijd was ik 15 kilo aangekomen. Dus ik ben het type, weet je, als ik thuis op de bank zit en ik eet 2 M&M's, dan kom ik meteen een kilo aan. Mijn vrouw kan een hele zak chips opeten en die komt niks aan. Die valt er af. Nee, niet eerlijk, maar ja, het is wat het is. Dus ik moet wel echt alleen al daarom gewoon fysiek bezig zijn. Maar ik merk ook wel dat ik helemaal in het werk wat ik nu heb, waar veel stress is en je zit ook veel. Hè, ik zit soms dagenlang in zaaltjes met slappe koffie en TL-verlichting.
Ja.
Ja, ik moet gewoon een uitlaatklep hebben en dat kan je op de beste manier door gewoon te gaan sporten. Dus ik ga meestal maandagochtend boksen en dan de woensdagochtend ga ik vaak gewoon fitnessen. En dan vrijdagochtend gewoon naar de sportschool en dan meestal op een loopband. Ja, en daartussendoor probeer ik elke trap te nemen die ik kan pakken.
Het is al bovengemiddeld hoor, dit. Voor de Nederlander en de hardwerkende mens.
Ja, en toch... weet je, ik heb het wel echt nodig. En ik denk dat als mensen het echt gaan doen... Kijk, tuurlijk, als mijn wekker... Zoals vanmorgen in mijn wekker ook om 7:30 af. En dan denk ik, ja, weet je, ik kan er ook om 7:30 uit. Dus je moet echt even een knop omzetten om weer te gaan. Maar als je dan bent geweest, joh, dat is het lekkerste gevoel van de dag. Ik ben op dit moment aan het oefenen voor een Murph. Ik heb hem vorige week... Ik volg je.
Ja.
Mensen, kinderen. Nou, de afstanden heb ik gelopen. Alleen de pull-ups, de push-ups en de squats heb ik allemaal tot de helft gedaan.
Ja.
En ik had 30 minuut 27. Dus dat was best netjes. Voor iemand die hem voor de eerst deed. Maar dan moet je wel... Ik moet daar nu wel echt voor trainen. Dus ik doe nu wel even elke dag dat ik aan de stokken hang. Maar dat zijn wel momenten dat je echt helemaal stuk gaat, hoor. En helemaal, als je dat dus doet... Hè, vorige week deed ik dan met zo'n groep. Ja, je wil natuurlijk niet de laatste zijn. Dus je gaat toch altijd net even iets harder als de rest.
De kracht van zo'n groepssport ook. En het aanmoedigen van elkaar. En
zeker.
Uiteindelijk wat je zegt, het goede gevoel, het fitter zijn. Maar dat je ook je werk beter en langer kan uithalen.
Het is gewoon zo, weet je. Je presteert mentaal beter als je ook fysiek gewoon goed bent. Dat is, tenminste voor mij werkt dat. Als ik bijvoorbeeld gewoon een week niet ga sporten. Dan ben ik echt minder scherp, sneller chagrijnig. Je wordt gewoon ongelukkiger daarvan. Dus je kan beter die paar momentjes pijn hebben dat je 's ochtends vroeg je wekker gaat. Dan dat je continu dat zeurderige gevoel hebt van had ik maar gegaan.
Ja.
Dus ik zit nu eindelijk wel lekker in een ritme, moet ik zeggen. Dat,
mooi.
Ja. Dus joh, dus iedereen nog denkt van ik moet het echt gaan doen, morgen beginnen.
Mooi. Ik vind dat een mooie tip. Hoe vond je ons gesprek?
Ik voor mijn gevoel hadden we nog 2 uur kunnen praten.
Ja, ik heb dat meestal wel met de podcast. Omdat er zit een soort van... dat je toch elkaar leert kennen. En dan heb je nog veel meer vragen. Maar dat biedt dan weer stof tot nadenken.
Ja.
Heb je het idee dat je wel hebt kunnen vertellen... wie ook de mens achter de volksvertegenwoordiger is?
Ja, ik denk het wel. En ik hoop ook vooral dat mensen als zij denken... joh, die Boswijk, wat zit er nu weer te lullen? Geef vooral ongevraagd advies. En doe dat niet alleen bij mij, maar doe dat bij alle volksvertegenwoordigers. Want er zitten ook echt andere mensen bij andere partijen in... die er echt goed in zitten.
Ja.
En als die allemaal een beetje steun krijgen... dan zit het heel optimistisch in voor Nederland.
Goeie, betere samenwerking.
Zo is het, ja.
Ja. Het laatste stukje viel een beetje weg, maar ik heb jou helemaal kunnen verstaan. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd, want jij hebt een druk schema. Je gaat zo meteen weer door. Ik wil je veel succes wensen ook.
Ja, ja, dankjewel man. Het gaat goed komen.
En we hopen je nog lang te zien in de Tweede Kamer.
Super dank ook nogmaals dat ik even te gast mocht zijn.
Bedankt voor het luisteren naar Over Je Mindset. Ik kijk alweer uit naar de volgende podcast. Bezoek eens mijn website www.ivorecourt.nl of mijn Instagram @overyourmindset, waarin ik veel praat over mindset. Vond je dit nu een leuke podcast? Abonneer je dan direct op mijn podcast en wellicht vond je de podcast zo leuk? Geef me dan een 5-sterren review. Dankjewel voor het luisteren, tot de volgende keer en een fijne dag gewenst.